Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 92, de versen 7 en 8. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. En vers 8, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, de versen 7 en 8.
Thank you.
De schriftlezing vanavond vindt u in Colossenzen 1. We beginnen te lezen bij vers 17. En we lezen door tot Colossenzen 2, vers 2. Colossenzen 1, vers 17. En we lezen door tot en met 2, vers 2. En de tekst voor de prediking begint aan het einde van vers 23 tot en met 2, vers 2. We beginnen te lezen bij vers 17. En de Heer Jezus Christus is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou. En dat Hij door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken u ook verzoend, in het lichaam zijns vlezes door de dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik Paulus een dienaar geworden ben, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. De welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid. Opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degenen die te Laodicea zijn, en zovelen als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader, en van Christus. Tot zover. Dus de tekst begint bij vers 23. De laatste woorden van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En dan gaat het door tot vers 2 van hoofdstuk 2. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen in aansluiting daarop Psalm 115, het zesde vers, vertrouwt op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. 115 vers 6, naar de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Zo hebben wij al mogen zingen, Heere, in uw huis. En wij hebben uw woord mogen lezen. We hebben ons geloof mogen beleden. En wij hebben al een preek gehoord. Toen uitgesproken werd dat genade, barmhartigheid en vrede, zei u. En dan hebt u de drie-enige God, uzelf aan ons geopenbaard. Wij hebben al zulke rijke schatten mogen ontvangen. We hebben gezongen van hoe u Israël gedachtig was. En we hebben gezongen dat u een schild bent voor uw volk. En dat geldt door alle tijden heen. En Heere, zo past het ons u te loven en u te prijzen. Want u bent God. U bent barmhartig en genadig. U bent trouw, langmoedig en genadig. U bent groot in weldadigheid. Heere, zo past het ons u te loven, u te aanbidden, dat u ons zulk licht geeft, zulke voorrechten schenkt. En dan bidden wij u voor deze wereld die verblind is, die de hemelse schatten niet kent, die leven voor het genoegen en het plezier van deze wereld. En voor de opwinding van deze wereld. Maar uiteindelijk blijft het hart leeg. Maar Heere, u vult het hart. En onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. Heere God, dank u voor uw trouw. Dank u voor uw aanwezigheid. Want wij belijden dat, ook al verdienen wij het niet. maar dat u aanwezig bent ook in de kerkdienst. En dat u, de grote God, ons samenroept om naar uw woord te luisteren. En dat daarom uw woord ook centraal staat in de kerkdienst. Daarom lezen wij uw woord en zingen wij uw woord. En bidden wij in overeenstemming met uw woord. En prediken wij uw woord. Heere God, wilt u in ons midden zijn? Kon het zijn dat wij een onvergetelijke kerkdienst mogen ontvangen? Heere, wilt u diepe indrukken geven van wie u bent? En ook als wij nu dit gedeelte uit de brief van de Colossenzen willen overdenken, dan is het misschien veel voor ons. En dan zijn er zoveel gedachten hier, maar Heere, wilt u geven dat het open mag vallen en dat we mogen zien op de rijkdom van uw woord en dat we het kerkgebouw verlaten en een zegen met ons meedragen, een zegen van leven en overvloed, een zegen van licht, van troost, van bemoediging. En ook als we thuis meeluisteren, omdat we op de kleine kinderen moeten passen, maar nu wel meeluisteren. Of dat we oud zijn en vroeger, ja vroeger kwamen we jaar in jaar uit naar uw huis, maar nu niet meer. Nu zitten we op onze kamer, misschien wel in het rusthuis, of in een ouderenwoning. Of misschien zijn we ziek en hebben we pijn en kunnen we niet. Al zouden we het willen, Heere, wilt u ook dan aanwezig zijn, opdat de gemeenschap met u ervaren mag worden en dat uw vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht zal verspreiden, tentoongespreid in onze harten. Heere, wij bidden u om de leiding van uw geest. Heere, toon ons waarin wij verkeerd leven, waarin wij niet tot uw eer leven, waarin we nog naar het vlees leven, naar de begeerten van het zondige vlees. Wilt u ons dan ontdekken en wilt u ons laten zien wat niet deugt in ons leven? En als het misschien is dat we nog zonder u leven, dat we die grote verandering van dood naar het leven niet hebben meegemaakt en dat ons godsdienst alleen maar wat mensenwerk is, omdat de mens nu eenmaal godsdienstig geneigd is, want zo hebt u de mens per slot van rekening ook geschapen en dat is gebleven na de val dat hij van nature besef heeft dat er een God is en ook op zich heus wel godsdienstig wil leven. Maar we zijn zo verdorven, want de mens die verwisselt u en neemt in uw plaats allerlei afgoden, de afgoden van deze tijd en deze wereld, de afgoderij van de sport, of de afgoderij van de immoraliteit, of de afgoderij van het geld, of de afgoderij van onszelf, dat we zo van onszelf gecharmeerd zijn. Het ligt allemaal zo gevoelig. Heere, ontdek aan ons of er bij ons een schadelijke weg is en leid ons tot bekering. Of het nu voor de eerste keer is, of bij vernieuwing. Wij vragen u om uw aanwezigheid, Heere Jezus. Want u hebt het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, wees vanmiddag in ons midden en laat dit heerlijk woord uit de Colossenzenbrief voor ons duidelijk mogen openvallen. Sterk uw dienaar. Help ons bij het spreken, preken en bij het luisteren. Gedenk hen die het moeilijk hebben, die met teleurstellingen door het leven gaan, die diepe zorgen en pijn hebben om kinderen. Ook kinderen die niet in uw wegen willen gaan. Geef dan ons wijsheid als ouders. Geef ons het gebed. En wilt u nog wonderen doen en dat woord nog krachtig vervullen, dat u gevonden bent van degenen die u niet zochten. Heere God, wilt u zijn daar waar er zorgen zijn om de ouders, vanwege de ouderdom of om andere oorzaken. Heere, schenk daar uw genade. We bidden u voor heel de gemeente. Gedenk hen die het psychisch moeilijk hebben. Versterk hen, waar ze ook mogen zijn. Heere God, we bidden u om uw zegen over uw kerk. Uw kerk wordt voortdurend aangevochten en bestreden door dwaalleer. En de dwaalleer klinkt zo verleidelijk. Het ligt zo subtiel. De duivel is een meester in het vervalsen van de ware godsdienst. Geef dat we die dwalingen mogen onderkennen. Dat wij ons mogen vasthouden aan de gezonde woorden van uw evangelie. Geef, Heere, dat dwaalleraren ontmaskerd worden. En wilt u daartoe inzicht geven aan mannen die daartoe bekwaamd zijn door uw geest? Wij bidden u of u de verwarring wilt wegnemen die er ligt, ook in het brede kerkelijke leven door allerlei kerken heen en door hen die zich christen noemen. Heere, wilt u uw waarheid laten zegevieren? We bidden u ook voor uw kerk wat onder aanval staat van vrede, woeste bestrijdingen en vervolgingen. Waar vreselijke dingen gebeuren die wij niet voor mogelijk houden. Maar wat uw kinderen aandoen, wilt u hen vertroosten en versterken in de concentratiekampen van Noord-Korea, in de gevangenissen in het Midden-Oosten. Wanneer er vluchtelingen, ook uw kinderen, op de vlucht gaan. Wanneer tienduizenden christenen moeten vluchten voor het moslimgeweld. Heere, geef naar uw belofte woord. Dat al die weerstanden tegen het evangelie zullen verschrompelen. En dat overal onweerstaanbaar door het lijden heen uw koninkrijk gevestigd zal worden. En dan is ook een deel van uw koninkrijk, uw kerk, dat in wording is op het zendingsveld, waar nog zoveel verwarring is vanwege de invloeden van het heidendom en waar er zoveel armoede is. Heere, schenk ook daar uw zegen. Schenk ook daar goed theologisch onderwijs. Schenk ook daar dat de kennis van de waarheid verbreid mag worden. En dat overal in deze wereld uw koninkrijk mag komen met kracht. En dat u, Heere Jezus, een naam zult hebben boven alle naam. Heere, wij bidden u om de verheerlijking van uw grote naam in ons midden en door heel deze aarde heen. Heere, hoor ons gebed in de vergeving en de wegneming van onze vele zonden. Zie ons aan in het volkomen werk van Christus. Amen. Laten wij zingen Psalm 144, de versen 1, 2 en 7. 144, 1, 2 en 7. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, Paulus vertelt hier aan het einde van vers 23 dat hij een dienaar geworden is van dat evangelie. En wat is een dienaar van het evangelie? Dat is iemand die dat evangelie zelf in zijn leven ontvangen heeft. Hij is er zelf door gered. Dat evangelie heeft een impact op hem gehad. En zo was het bij Paulus. En nu mag hij met vreugde dit evangelie doorgeven aan anderen. En zo zien wij in de woorden van onze tekst dat Paulus een dienaar is van Christus. Hij beaccentueert dat verschillende malen. In vers 25, welke dienaar ik geworden ben. En vers 28, de welken wij verkondigen. En vers 29, waartoe ik ook arbeid. En vers 1, want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. Paulus herhaalt het steeds weer dat hij een dienaar van Christus is. Een dienaar van het evangelie. Want die mensen in Colosse moeten weten wat de waarheid is tegenover die dwaalleraar. Dat hij, Paulus, een verkondiger is van Christus. De enige weg tot de zaligheid. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Paulus, die als dienaar van Christus. Drie gedachten. Ten eerste, hij lijdt voor Christus. Ten tweede, hij verkondigt Christus. En ten derde, hij zoekt vrucht uit Christus. Dus Paulus is een dienaar van Christus. Ten eerste, hij lijdt voor Christus. Dat ziet u in vers 24. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente. Dat is de eerste gedachte. Hij lijdt voor Christus. Maar ten tweede benadrukt hij hier ook, hij verkondigt Christus. En dat begint in vers 25. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degenen die te Laodicea zijn en zovelen als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Nou, in dat gedeelte, vers 25 tot en met vers 1, daar ziet u hoe Paulus uiteenzet dat hij een verkondiger is van Christus. En dan ten derde, hij zoekt vrucht uit Christus. En dat ziet u in vers 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden, dat zij samengevoegd zijn in de liefde tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. In vers 2 zien we dan de vrucht uit Christus. Dus Paulus zegt hier dat hij een dienaar van Christus is. Hij lijdt voor Christus, hij verkondigt Christus en hij zoekt vrucht uit Christus. Nou, het was voor Paulus een groot voorrecht dat hij een dienaar van de Heere Jezus mocht zijn. Want aanvankelijk was Paulus helemaal tegen Christus. Hij bewoog zich in de bovenste lagen van het fariseïsme, opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En hij was overtuigd dat de christenen een sekte waren die uitgeroeid moesten worden. En zo was hij daarbij toen Stefanus verhoord werd. Paulus zat daar in de raad toen Stefanus verhoord werd. En Paulus was daar toen Stefanus gestenigd werd. En daarna ging Paulus ook verder met het vervolgen van de kerk. Maar toen greep Christus in zijn leven. Toen was hij verblind door de heerlijkheid van Christus. En hij viel op zijn knieën. Toen kon hij het alleen maar zeggen. Heere, wie zijt gij? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En vanaf die tijd is het leven voor Paulus anders geworden. 3 dagen in duisternis. En toen, door middel van het gebed van Ananias, kwam het licht in zijn ogen weer terug. Werd hij gedoopt en onmiddellijk verkondigde hij Christus in de synagoge te Damascus. Hij werd een dienaar van Christus en werd gewillig gemaakt om voor de Heere Jezus te lijden. En dat zegt hij in vers 24, daar spreekt hij over in mijn lijden voor u, voor de kerk. Ja, waarom lijdt Paulus voor de kerk? Omdat hij nu een verkondiger is van het evangelie, een dienaar van Christus. En daarom lijdt hij, juist omdat hij een dienaar is van Christus. En dat is omdat hij het evangelie voorhoudt aan de kerk. Daarom lijdt hij. Ik verblijd mij in mijn lijden voor u. Paulus heeft veel geleden. In 2 Korinthe 11, vers 23, daar vertelt hij dat hij vaak in de gevangenis was, menigmaal, ontelbare keren geslagen, 5 keer gegezeld, 3 keer met stokken geslagen, 1 keer gestenigd, toen dachten ze dat hij dood was en zo gaat het maar door. Hij heeft veel geleden. Dan zei de Heer Jezus ook dat hij Paulus tonen zou hoeveel hij lijden moest voor de naam van Jezus. Maar het frappante is hier dat Paulus zich daarin verblijdt. Hij zegt, die mij nu verblijdt, ik ben blij wanneer ik voor u, de kerk die ik lief heb, mag lijden. Waarom was dat zo? Waarom is Paulus blij dat hij mag lijden, al die vreselijke dingen ondergaan? Hij is blij. Waarom? Ik denk dat er 4 redenen zijn waarom Paulus zich verblijdde. De eerste reden is dat hij daardoor dichter aan Christus verbonden werd. Hij werd dichter aan Christus verbonden. En door het lijden werd hij versterkt, vertroost. Hij bemerkte dat de Heere bij hem was. Hij werd meer aan Christus verbonden. En zo heeft, dat is een tweede reden kun je zeggen, heeft hij ook meer ervaren. Op bijzondere wijze de bevestiging dat hij inderdaad hoorde bij Christus. Wanneer hij de liefde van Christus mocht ervaren, juist in dat lijden. U weet het, in de gevangenis in Filippi zong hij psalmen in de nacht. Dat hij versterkt werd in zijn geloof, dat hij wist dat hij bij de Heer Jezus hoorde. En daarbij, derde reden is, dat er aan dat lijden een toekomstige beloning verbonden is. Had de Heer Jezus toch gezegd, Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen om mijnentwil. Verblijd en verheugt u wanneer u vervolgd wordt en geslagen wordt en in een hoek gezet wordt en genegeerd wordt. Om mijnentwil, verblijd u. Want uw loon is groot in de hemelen. Paulus wist dat zijn loon groot was in de hemelen. En daarom verblijde hij zich dat hij mocht lijden in zijn ambtelijk werk. En ten vierde is nog een reden. Dat Paulus wist dat door het lijden anderen gewonnen worden voor Christus. Hij wist dat door het lijden anderen gewonnen werden voor Christus. En daar heeft Paulus zelf in zijn leven meegemaakt. Hij is ook door het lijden van een ander, is hij tot nadenken gezet. Wie was dat? Dat was Stefanus. Paulus was erbij. Hij zag het. Hij schrijft er ook later over. En Lucas vertelt ons dat toen Stefanus verhoord werd, dat allen in de raad keken naar hem. En zijn aangezicht glansde, straalde als van een engel. Hoe wist Lucas dat? Was Lucas daarbij? Nee, hij was daar niet bij. Wie was daar wel bij? Saulus van Tarsus. Hij zat daarbij. Hij heeft het gezien. En hij wist, dit is wel heel iets bijzonders. Maar toch, hij is iemand die gedood moet worden. Maar toch heeft hij nooit dat gezicht kunnen vergeten. Maar hij verzette zich. Hij verzette zich tegen die prikken die de Heere hem aan het geven was. Hij was er toch niet geheel gerust op. En daarom is het daarom dat de Heere Jezus zegt op de weg naar Damascus tegen Saulus van Tarsus: Saul, Saul, het is uw hart de verzenen, de hielen te slaan tegen de prikken. Het beeld van een rund wat slaat achteruit tegen de prikken van zo'n ploeg en niet wil gaan. Het is pijnlijk. Saulus van Tarsus wist dat er toch iets bijzonders aan de hand was met die Stefanus. Hij wist dat door het lijden van anderen, door het lijden van Gods kinderen, dat anderen getrokken worden tot het evangelie. En daarom verblijdt Paulus zich. Hij verblijdt zich in dit lijden voor de gemeente. Want door dit lijden werd hij dichter aan de Heere Jezus verbonden. Mocht zijn liefde ervaren. En hij wist door dit lijden dat hij aan Christus behoorde. En hij wist dat door dit lijden er een toekomstig loon hem weggelegd is. En hij wist ook dat door dit lijden anderen bekeerd zouden worden. En daarom zegt Paulus, die mij nu verblijde in mijn lijden voor u. En daarom is hij niet depressief wanneer hij deze brief schrijft. Hij zegt hier, die mij nu verblijde in mijn lijden voor u. Nu, Paulus is in de gevangenis, daar in Rome. Het was niet een kerker. Daar kwam Paulus wel later in terecht. En in Filippi was hij daarin geweest, dat was een vreselijke kerker. Daar werd je van bovenaf ingelaten, dat was een vreselijke plaats. Hij woonde in zijn eigen huis, maar toch was hij een gevangene. Maar hij verblijdt zich erin. Hij is niet depressief. Hij beklaagt zich ook niet. En te gauw kunnen predikanten en ambtsdragers en ook kinderen van God, die kunnen zichzelf beklagen. En dat ze zichzelf zielig gaan vinden. En dat ze de vreugde verliezen om in de dienst van de Heere te staan. En dat mag niet gebeuren. De zaak van Christus is daar te kostbaar voor. Iemand schreef eens dat wanneer de vreugde in de dienst van de Heere weg is, dan ligt dat niet aan de gebrekkige omstandigheden, maar het ligt aan een gebrekkige gemeenschap met Christus. Want deze blijdschap wordt juist ervaren in een levende gemeenschap met Christus. En dan spreekt Paulus ook over de zorgen die hij heeft. En hij kan ook wel mismoedig zijn. Daar zijn ook wel teksten voor aan te wijzen. Maar toch is hij niet wanhopig, 2 Korinthe 4 vers 8. Hij kan vervolgd zijn, maar hij is niet verlaten. Hij is te neergedrukt, maar toch niet benauwd. Hij verblijdt zich in het lijden voor de gemeente. Blijdschap. Dat is een vrucht van nederigheid. Het is een vrucht van ootmoed. Mensen verliezen hun vreugde wanneer de gemeenschap met Christus vermindert. Maar ze verliezen ook hun vreugde wanneer ze te veel op zichzelf gericht zijn. En te hoog van zichzelf gaan denken. En Paulus was zich bewust van zijn eigen onwaardigheid. Hij wist dat hij niets verdiende. En in wat voor omstandigheden hij ook was, God zou hem altijd vasthouden. Dat wist hij. En daarom had hij vreugde, zelfs in het lijden, zelfs in de vervolgingen. Hij was ootmoedig, nederig van hart. En door genade zocht hij ook zichzelf te oefenen tot godzaligheid en een onergelijk geweten te hebben voor God en voor de mensen. Hij verblijde zich. Die blijdschap viel ook op. Niet alleen bij Paulus, maar ook bij de andere christenen. Het is ook bekend uit officiële Romeinse rapporten. We hebben nog een paar daarvan uit de tweede eeuw. Er was een filosoof, Aristides. Hij schreef aan de Romeinse keizer een rapport over de christenen. Wat voor mensen zijn dat nu? En hij schreef in dat rapport dat als een christen stierf, de christenen zich verblijden. Omdat ze zeggen dat hij naar een veel betere plaats gegaan is. En ook wanneer een klein kind onder hen sterft, verblijden zij zich met de wetenschap dat dat kind tot God gebracht was, uit deze wereld gehaald is zonder veel zonde begaan te hebben. Het viel op de blijdschap van de kinderen van God. Hoe is het in ons leven? Wanneer u aan het avondmaal geweest bent. Wanneer u daar de tekenen van de hoop der heerlijkheid gezien hebt. Hij gaf zichzelf voor u. Hij gaf alles voor u. En hij opende een toekomstperspectief. Van eeuwig leven. En in dit leven op aarde zijn onwrikbare trouw om u te leiden, te dragen en te beschermen en te zegenen en bij u te zijn al de dagen. Hoe is het dan met onze blijdschap? Of gaan wij maar bedrukt door het leven en klagen we maar veel? Dat hoort toch niet. Dat is de Heere Jezus toch niet waard. Ja, we kunnen over onszelf klagen, oh ja zeker. Alle reden toe. Maar uiteindelijk gaat het toch niet om onszelf. Het gaat toch om Hem. Wat dunkt u van de Christus? Het leven is mij Christus. kunnen anderen ook aan ons zien een blijdschap om wie Christus is. Ook als u aan het avondmaal geweest bent, of als u dit evangelie hoort van leven uit de dood. Die vreugde kan zo gemakkelijk ontnomen worden wanneer we letten op de omstandigheden waarin we zijn. We kijken dan te veel naar de omstandigheden en we kijken te veel om ons heen naar de moeite en naar de mensen. En dan maken we ons onnodig zorgen, dat is ook ongeloof. Toch niet vertrouwen dat God zal zorgen. Maar die vreugde wordt juist opgewekt door ons te verootmoedigen. Beseffen dat we nergens recht op hebben, dan is het kleinste nog een wonder van genade. En die vreugde wordt opgewekt door te mediteren over Christus, wie hij is. En de gemeenschap met hem te zoeken en proberen te beoefenen. En het vertrouwen op hem proberen te versterken. Paulus verblijde zich. Maar dan zegt hij hier een merkwaardige tekst. Waar u en ik misschien wel over gedacht hebben. Wat bedoelt hij hier nu? Paulus verblijde zich in zijn lijden voor de gemeente. En schrijft daarbij. En vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, met welk is de gemeente. Dus, en vervullen in mijn vlees, zegt Paulus, de overblijfselen, wat nog over is van de verdrukkingen, van het lijden, van de verdrukkingen. Dat is een betere vertaling hier, de verdrukkingen van Christus. En dat doet Paulus voor de gemeente, voor het lichaam van Christus, de kerk. Er is veel verwarring hierover geweest. Sommigen beweren snel dat Paulus en ook de andere kinderen van God moeten nog wat lijden om voor hun zonden te betalen. En dat zijn dan de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dan zou de Heer Jezus niet genoeg geleden hebben en dan moet er nog lijden plaatsvinden. Op deze tekst onder andere beroepen de Rooms-Katholieken zich op het vage vuur. Er moet nog wat geleden worden ter betaling. Maar deze opvatting is een verschrikkelijke dwaling, alsof de Heer Jezus niet genoeg geleden zou hebben. Hij heeft het toch uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. En de schrift betuigt er toch dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En eerder in dit hoofdstuk, in vers 20, heeft Paulus er nog gezegd dat door Christus alle dingen verzoend worden. En trouwens, die vertaling verdrukkingen is heel goed. Want het woord dat Paulus hier gebruikt wordt voor verdrukkingen, dat wordt nergens, dat woord wordt nergens gebruikt voor het lijden van Christus. Dat lijden van Christus is van een andere orde. Maar wat bedoelt hij dan met de verdrukkingen? Wat bedoelt hij dan met de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus? Wat is dit? Nou, Paulus bedoelt niet dat hij moet lijden, verdrukkingen doorstaan om de verzoening te bewerken. Nee, dat is klaar in Christus. Het gaat hier om lichamelijk lijden, lichamelijke verdrukkingen die Gods kinderen kunnen overkomen. En dat lijden, die verdrukkingen zijn eigenlijk bestemd voor Christus. Maar omdat de Heere Jezus nu in de hemel is en de Heere Jezus niet meer aangeraakt kan worden, richten de vijanden zich dan nu op hen die Christus volgen. En nu vervullen Gods kinderen deze verdrukkingen die eigenlijk bestemd waren voor Christus, omdat de mensen Christus haten en verdrukkingen hem willen aandoen. Dat kunnen ze niet meer en die overblijfs wat er nog is, gieten ze nu uit op zijn volgelingen. Daarom lijden zij ook om Christus wil. Daarom zegt Paulus ook ergens anders, 2 Korinthe 1 vers 5, het lijden van Christus is overvloedig in ons. Dat zijn weer diezelfde overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. De apostel droeg in zijn lichaam de littekenen van de slagen die eigenlijk bestemd waren voor Christus. Galaten 6 vers 17, ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. En daarom wanneer u misschien gehoond wordt en uitgelachen wordt, en wanneer u misschien geroepen wordt om te lijden om Christus wil, dan moet u dat niet verbazen. Dan moet u uzelf niet zielig gaan vinden. Maar een kind van God moet het maar goed beseffen, dat om Christus wil hij zekere vervolging zou meemaken. En daarom mag u vragen aan de Heere om ootmoed en geduld en wijsheid en blijdschap in de Heere. U mag vragen om vreugde en dat er heus wel om Christus wil geleden wordt, omdat ze de Heere Jezus niet meer kunnen pakken en aanvallen. Daarom worden de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus uitgegoten op zijn kinderen die lijden om Christus wil. Dat is het eerste, hij lijdt om Christus. Maar ten tweede, hij verkondigt Christus. En dan gaat de apostel verder dan in vers 25. Hij zegt dat hij is afgezonderd om het evangelie van Christus te preken. Dat was voor Paulus ook een groot wonder. Hij zegt in vers 25, welke dienaar ik geworden ben na de bedeling van God, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Dat woord bedeling, dat staat eigenlijk in het Grieks economie. Het staat daar eigenlijk, de bedeling van God. De woord dat wij kennen als econoom. Dat woord econoom is afgeleid van het Grieks. Van het woord, dat kent u misschien wel, dat woord oikos. Dat betekent huis. Oikos, huis. En nemo, dat betekent verzorgen, regelen. Dus oikos nemo. Hij die het huis regelt, dat is de economie. Wij gebruiken dat voor het hele land te regeren, financieel gezien. Maar oorspronkelijk betekent het een huis verzorgen. Iemand die het huis regelt, een huisknecht. Heel belangrijke positie. Denk maar aan Jozef in het huis van Potifar. Hij was daar een huisverzorger. Hij zorgde voor alles. En zo had Christus Paulus gemaakt tot een huisknecht in de kerk. En nu moest hij Christus verkondigen. De verborgenheid, zegt hij in vers 26, die verborgen is geweest van alle eeuwen, van alle geslachten, maar nu geopenbaard is. De verborgenheid. En wat is een verborgenheid? Dat is iets wat bedekt is, iets wat voorheen onbekend was, maar nu door God geopenbaard wordt. Zo zijn er verschillende van die verborgenheden in de schrift. Zo is er de verborgenheid van het feit dat God in het vlees gekomen is. Maar dat is geopenbaard toen de Heere Jezus geboren is in die stal in Bethlehem. En zo schrijft Paulus ook bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 over de verborgenheid der ongerechtigheid. En dat wijst op de uitbrekende zonden die er zullen zijn in de laatste tijd van Antichrist, de laatste periode van de wereldgeschiedenis, waarin de mensen alleen maar zullen denken aan genot en zullen leven zonder God en willen alleen maar consumeren en genieten en willen leven voor dit leven en zo lang mogelijk genieten. En zonder God in een tijd waarin iedereen recht van spreken heeft, waarin allerlei dwaze, zelfs occulte godsdiensten een rechtmatige stem hebben om te spreken en waar iedereen daar heel serieus naar gaat luisteren. Maar wanneer iemand het christendom verkondigt, dan wordt hij de rug toegekeerd. Hou daar nou maar mee op. Dat is de verborgenheid der wetteloosheid. En dat wordt geopenbaard. Dat is ook iets wat geopenbaard, wat duidelijk zal worden wanneer het zal plaatsvinden. En zo is er ook een verborgenheid van de verharding over Israël. Romeinen 11, 25. Maar dat de Heer dus dat Israël de zaligmaker Christus niet wil weten en verhard zijn. Maar dat de Heer dat gaat wegnemen. Dat zien we nu niet, dat begrijpen we niet. We denken, hoe moet dat nu? Maar dat is een verborgenheid, dat gaat de Heer God openbaren. Zo zijn er verschillende van die verborgenheden. En de verborgenheid waar Paulus nu over spreekt, is Christus die komen zou. Want de zaligmakende genade van Christus, de blijdschap, het leven, de vrede in Christus, was onbekend. Het was gesloten. Ze hadden er geen besef van, die heidenen niet en ook de Israëlieten niet. En nu mag Paulus deze verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen, van alle geslachten, maar nu geopenbaard is, dat mag nu verkondigd worden. En nu woont de Heer Jezus door zijn Heilige Geest in harten van mensen, kinderen. En nu wordt deze verborgenheid ook ons verkondigd, ons opengelegd. Zondag aan zondag mogen wij deze verborgenheid van de komst van Christus en van dat heerlijk verlossende evangelie mogen wij horen. En vanmorgen aan het avondmaal mochten we de tekenen daarvan zien. Die wijn, dat u ziet, dat is het bloed van Christus, moeten we naar kijken. En dat brood dat gebroken wordt, dat is het lichaam. Dat wisten onze voorouders niet. Dat is ons nu geopenbaard, verlossing, leven, behoud, eeuwig behoud. Er is door Christus een toegang tot de heerlijkheid en die wordt ons verkondigd, die wordt ons geopenbaard. En we hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging om tot deze heerlijkheid in te gaan door Christus. Misschien kwam u niet aan het avondmaal. Maar weet wel, u hebt een uitnodiging. Daar mag u de Heere aan houden. Heer, ik verdien het niet hoor. Het is enkel genade. Maar ik geloof dat u ook mij zo'n uitnodiging hebt gestuurd. Heere, kom over in mijn hart. Doe mij u kennen. Doe mij deel hebben aan deze verborgenheid. Dat er door de Heere Jezus toegang is tot de heerlijkheid. En zo verkondigt Paulus Christus. In vers 28 spreekt hij over, kunt u meelezen, over verkondigen, over vermanen en leren. Dat verkondigen valt uiteen in leren en vermanen. Leren betekent positief, de waarheid onderwijzen. Het is de waarheid anderen meedelen en inzicht geven, zodat ze niet in verwarring zijn. Er is veel verwarring, dat moet voorkomen worden. Hoe? Door het leren. Daarom is het goed naar Bijbelstudie te komen en goed om persoonlijk met het woord bezig te zijn, om te leren, zodat u niet van uw stuk gebracht wordt als iemand iets zegt. U denkt, ja, hoe zit dat nu en misschien is het allemaal niet waar. Dat komt gewoon omdat u zich niet houdt aan dat leren. Het woord leren, de zaligheid, het leren van het evangelie. Dat doet Paulus, hij leert catechismusprediking, dat is leren. Prediking van het woord, dat is ook de catechismus in feite. Leren. Nou, ook vermanen. Waarschuwen voor afdwalen. Waarschuwen ook voor dwaalleraren. Hen ontmaskeren waarom ze fout zijn. En Paulus wijst de mensen op het toekomende oordeel. Vermanen is aansporen, aanmoedigen. Om het leven buiten onszelf te zoeken in de Heere Jezus. Om niet te wanhopen, maar te hopen op Christus, de hoop der heerlijkheid. En zo vermaant en leert Paulus, zegt dat hier, een iegelijk mens. Een ieder mens. Hij maakt geen onderscheid. Het evangelie is voor allen. Allen moeten dit heerlijk evangelie horen. En wij mogen het ook horen. Is dat niet rijk? Allen moeten het horen. En zo mogen wij ook anderen leren. Wij mogen anderen leren en vermanen. Ja, hoe dan? Ik ben gewoon een huismoeder, precies. Leren en vermanen. En waar begint het dan? Bij uw gezin. Bij uw kleine kinderen. Kostbare zielen. U kunt het evangelie zo in uitgieten. Kostbaar. Neem er de tijd voor. Elke dag. Ga naast ze zitten. Lees ze de geschiedenissen voor uit de kinderbijbel. En drup hen het in. Zo jong mogelijk leren en vermanen. Ja, in het huisgezin. En ieder mens. In uw gezin en op het werk, ja, daar hebben we wijsheid voor nodig. U kunt dan niet op een krukje gaan staan preken. U moet uw werk doen. Daar wordt u ook voor betaald. Maar dan zijn er wel gelegenheden waarbij ze aan u zien, hij is toch anders. Hij is ook altijd betrouwbaar. Hij liegt nooit. Als je iets weten wil, dan moet je hem vragen. En hij is vriendelijk. Hoe komt dat toch? En hij heeft een gelukkig huwelijksleven, een gezinsleven. En ja, hoe kan dat allemaal nou? En dan hebt u openingen om te spreken over wie uw leven draagt. En daar mag u ook iets doen van dat leren en vermanen. En zo verkondigt Paulus Christus. Maar we zien ten derde ook dat de apostel Paulus zoekt vrucht uit Christus. Hij zoekt vrucht uit Christus. Waarom is Paulus gewillig om te lijden? En waarom wil hij de Heere Jezus verkondigen aan een ieder? En waarom wil hij de Heere Jezus centraal stellen voor die gelovigen te Colosse? En waarom is hij zo bezorgd vanwege de invloed van de dwaalleraren? En wil hij die pareren? Waarom? Omdat de vrucht mag komen. Dat de vrucht afgeworpen zal worden. Hij zoekt vrucht uit Christus. Want wanneer Christus verkondigd wordt en mensen aan hem verbonden worden, dan zal dat blijken uit de vrucht. En hier noemt Paulus verschillende vruchten achter elkaar. In vers 28 spreekt de apostel Paulus al over een vrucht. Vers 28. Lerende een ieder mens in alle wijsheid. Dat is de eerste vrucht. We menen hier 7 vruchten te onderscheiden. Een ieder mens in alle wijsheid. maar dan ook een ieder mens, ook in vers 28, volmaakt stellen in Christus. Dat is de tweede vrucht. Volmaakt, volmaaktheid. Tweede vrucht. En dan in vers 2 spreekt Paulus over troost, opdat hun harten vertroost mogen worden. Dat is de troost. En ook dat ze samengevoegd zijn. Dus dat er een eenheid mag zijn in die gemeente. En vervolgens de liefde. Samengevoegd zijn in de liefde. Liefde. En dat zal leiden tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Dus daar praat Paulus over de zekerheid van het geloof. Dat is de zesde vrucht. De zekerheid. En de zevende vrucht is dan de kennis. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Kennis. Dus hier zien we, als we goed lezen, waarom doet Paulus al dit werk verkondigen? Om vruchten voor te brengen. En zeven vruchten onderscheiden we hier. De vruchten van wijsheid, volmaaktheid, troost, eenheid, liefde, zekerheid, kennis. En daar strijdt Paulus voor, zegt hij in vers 1. En in vers 29, daar arbeidt hij voor, daar strijdt hij voor. En hij belijdt heel oprecht in vers 1 dat hij een grote strijd te voeren heeft voor die gelovigen te Colosse en te Laodicea. U weet nog, die twee steden lagen heel dicht bij elkaar, ongeveer 160 kilometer ten oosten van Efeze, daar in het huidige Turkije. Die twee steden, Paulus was er nooit geweest, maar hij hoorde van Epaphras hoe het daar ging en nu heeft hij een strijd voor hen. Hij is bezorgd voor hen, hij strijdt in de gebeden voor hen en hij strijdt om de woorden te formuleren om hen te leiden. Hij is vervuld met liefde voor de kerk en wil dat de kerk zal bloeien. En als het goed is, als u tot dat lichaam van Christus hoort en u dat beleden hebt aan het avondmaal, dan hebt u ook een strijd voor de kerk. Dan arbeidt u voor de kerk. Hoe dan? Dan hebt u liefde voor de kerk en dan strijdt u in de gebeden. Dan is het belangrijkste voor u dat de kerk mag bloeien. Ook onze gemeente. En dan bidt u voor de vervolgde kinderen Gods, uw broeders en zusters in Soedan en in Nigeria en op zoveel andere landen. Daar bidt u voor. Dat drukt op u. U hebt de strijd voor in de gebeden. En dan zoekt u ook het welzijn van de kerk hier ter plaatse waar u toe behoort. En dan wilt u dat er meer ingelijfd worden in de kerk. En daarom bidt u de Heer des hemels om arbeiders uit te stoten in zijn wijngaard. En dan bidt u ook dat er zegen mag vallen op de prediking en of velen tot bekering mogen komen. En dat mensen verlost worden van de slavernij, van haat en nijd en van lust en eerzucht. En dat er een bevrijding mag plaatsvinden in hun leven. In plaats van duisternis dat er nu het licht komt. In plaats van de dood dat nu het leven komt. Dan strijdt u ook mee in uw persoonlijke gebeden voor de kerk. Zo hoort het toch. Het is toch niet apart. Of vreemd. Als er geen kerk is, wat is er dan? Dan is alles gitzwart. Of bidt u niet voor de kerk? Bent u niet bezorgd voor de zaak van de Heere Jezus? Weegt het niet op u? Dan mag u zich wel eens afvragen of Christus wel de uwe is. Want Christus leert liefde. tot God en tot de kerk. Nou, voor Paulus is dat alles waard. Het behoud van de kerk. Behoud van zondaren. En daarom beschrijft Paulus hier deze 7 vruchten. Wijsheid, volmaaktheid, troost, eenheid, liefde, zekerheid en kennis. En gemeente, daar hopen we dan volgende week meer over te horen. Amen. Zullen we dan nu zingen Psalm 84, het 4e vers. Samen bidden en danken. Heere God, zo mochten wij een ogenblik in uw kerk zijn. Wat een voorrecht om uw woord te overdenken. En we zien hoe rijk is uw woord. En wat een onderwijs ligt daarin opgetast. Nooit zullen we daar de bodem van bereiken. O Heere, wek onze harten op. Om persoonlijk met uw woord bezig te zijn. Om u te voet te vallen. Om u, Heere Jezus Christus, te kennen. En u te zoeken te kennen. Dat wij ook iets mogen verstaan van die blijdschap van de apostel Paulus. Te midden van zijn lijden en strijden en arbeiden. Help ons, Heere, om ook onze plaats te weten en te herkennen die u ons gegeven hebt. Om ook iets te mogen kennen van dat leren en vermanen Heere, we bidden u of u die vruchten ook wilt bewerken in ons hart en leven, langs die weg van waarachtige bekering. Heere, wees de naprediker op uw woord en geef ons genade, ook in de komende week uw woord persoonlijk te blijven overdenken en ook komende zondag om weer samen te komen om verder te gaan hiermee. Heere, ga met ons deze avond, deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Zegen ons en onze gezinnen. Vergeef al onze tekorten in spreken en luisteren. En laat uw zegen op ons mogen rusten, dat ook onze gemeente mag gezegend worden en mag bloeien. En dat uw kerk, ook andere gemeenten hier op Middelharnis mogen bloeien. En uw kerk wereldwijd mag bloeien. En dat uw koninkrijk mag komen tot eer en lof van uw naam, Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Zingen wij 138, het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. zeer.